Goedemiddag gemeente, fijn om elkaar weer te ontmoeten hier vanmiddag in de Grote Kerk. Hartelijk welkom allemaal, ook de gasten die aanwezig zijn vanmiddag bij ons, van harte welkom. En natuurlijk iedereen die op afstand met ons meeluistert of later de dienst beluistert, ook hartelijk welkom. In deze eredienst gaat voor dominee Donken uit Wierden en de organist vanmiddag is Nico Blom. Er zijn in deze dienst twee collectes. De eerste collecte die is bestemd voor de ouderen, voor het ouderenwerk. De tweede collecte die is bestemd voor de kerk. En deze twee collectes worden gehouden na het zingen, na de preek. En we bevelen deze collectes van harte bij u aan. Dan nog een bericht over de bidstond. Morgenavond, u bent van harte uitgenodigd voor de bidstond voorafgaand aan de kerkenraadsvergadering. Waarin we het zullen hebben over het beroepingswerk. En die bidstond die is om 7:30 in de Hul. Van harte welkom. Deo Valente zijn de diensten op zondag 13 januari. In de Grote Kerk, morgens gaat voor dominee Klaassen uit Arnhem-Muiden. En smiddags in de Johanneskerk, dominee Visser uit Wezep. Voor de kerkradioluisteraars opgelet, u kunt de dienst in de Johanneskerk volgen via de kerkradiokastjes, maar dan moet u wel de knop op kanaal 2 zetten. Tot zover de afkondigingen vanmiddag. We gaan zingen uit Op Toonhoogte 171. Heere Jezus, om uw woord zijn wij hier bijeengekomen. Op toonhoogte 171 en u vindt dat achter op de weekbrief. Iedereen een gezegende dienst toegewenst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft. Die eeuwig trouw blijft en die nooit loslaat het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vullen. Gemeente, dat gaan we samen zingen uit Psalm 81. We zingen dan van het 8e en het 9e vers in de Nieuwe Berijming. En die vindt u achter op de weekbrief. Psalm 81, vers 8 en 9. We beleiden nu samen ons geloof en we doen dat in gemeenschap met de kerk van alle tijden en alle plaatsen met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En daarna zingen we met elkaar uit Psalm 27, het 7e vers. Psalm 27, vers 7. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was dan mijn hoop, mijn moed gebleven? Psalm 27 vers 7. En ieder belijdt nu met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest en geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald tot in de hel. Maar die op de derde dag weer is opgestaan uit de doden en opgevaren is naar de hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, en van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk. Dat is de gemeenschap der heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de wederopstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen.
laten we nu samen de Heere God bidden om zijn zegen over deze dienst. Voor de tweede keer op deze dag, Heere God, op deze eerste zondag in het nieuwe jaar, brengt u ons samen in uw huis. Op deze plaats van gebed waar al zoveel generaties mensen hebben gezeten. Dat is een teken van uw trouw. Het teken dat u doorgaat, jaar in jaar uit, eeuw in eeuw uit. En zo mogen wij in de lijn van de geslachten ook hier komen. Want u daar gaat de geslachten door. En u laat uw woord verkondigen. Uw evangelie. Dat Jezus Christus in deze wereld gekomen is om zondaren te behouden. Dat is het hart van het evangelie. Al zo lief hebt u deze wereld gehad. Dat u het liefste wat u had voor ons over had. En heren, daar kunnen wij u niet genoeg voor danken. Want als Christus niet in deze wereld gekomen was. En als hij het offer niet gebracht had. Dan was, zo zegt de apostel, ons geloof ijdel. En dan bleven we nog in onze zonden. Dan was er geen enkele hoop, geen enkele verwachting. Maar u, Heere, bent overgekomen. U hebt ons bezocht. En u hebt ons opgeraapt. Ja, zo bent u God. Zo hebt u zich bekend gemaakt. Zo maakt u zich ook vanmiddag bekend. Als opnieuw uw evangelie verkondigd wordt. En wij komen u bidden om uw zegen. Uw zegen over uw woord. Als dat in ons midden wordt neergelegd. Dat wilt u uw geest geven zoals u dat ook beloofd hebt. En Heilige Geest, wilt u ervoor zorgen dat de woorden die gesproken worden in geest en kracht ook verkondigd worden. En dat ze in ons binnen mogen komen, in ons hart. En dat ze daar ook het nodige mogen uitwerken. En dan zal de een meer bemoediging nodig hebben en de ander meer aansporing. De een meer troost en dan zal de ander meer ontdekt moeten worden aan wie hij of zij is. Maar wilt u zelf door uw geest zo werken, Heere God, dat het woord zo bij ons binnenkomt en ook vrucht zal dragen. Wij komen deze dienst aan u opdragen. En bidden u, wilt u bij ons zijn ook in het zingen. Dat het zal zijn tot eer van uw naam, dat we vanuit ons hart mogen zingen. Dat het maar niet woorden uit onze mond zijn, maar dat ze diep vanuit ons binnenste mogen komen. En dat u daardoor de lof en de eer ontvangt. Wilt u zijn in ons, in het geven van onze gaven. Dat we met ons hart mogen geven, blijmoedig, omdat u een blijmoedig gever lief hebt. Wilt u zijn met de organist. Inspireert u hem ook tot de begeleiding van de gemeentezang? Dat hij ons als het ware mag meenemen in de lof aan u. Wij komen zo bidden, Heere God, wees u ook. Wilt u ook ons volmaken, ook als wij tot u bidden. Zodat de gebeden die tot u komen, geen werk zijn van onszelf, maar dat u zelf door uw geest in ons bidt. En dat zo u daar dan ook onze gebeden zult horen en verhoren. Niet omdat wij het verdiend hebben, maar om het offer van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Zo bidden wij u voor ons allen hier in de kerk. Ook voor allen die thuis met ons meeluisteren en zo deze dienst mogen meemaken. Heere, schenk ons allen uw zegen. Dat het een dienst zal zijn tot eer van uw naam. En wilt u er dan maar voor zorgen dat alles wat ons van uw woord kan afhouden, wat onze gedachten gevangen kan nemen, Heere God, dat weggeruimd wordt. Houdt u het tegen en vul ons met al het goede van u. Dat bidden wij u uit genade om Jezus wil. Amen. Gemeente, de schriftlezingen in deze dienst vindt u zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament. De eerste schriftlezing is uit de profetie van Hosea. En we lezen met elkaar Hosea 11. Hosea 11. Daar luidt de profetie van God door de mond van de profeet. Toen Israël een kind was, had ik hem lief. En uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Maar hoe meer zij hen riepen, hoe meer zij van onder hun ogen wegliepen. Aan de Baals offerden ze en voor de afgodsbeelden brachten ze reukoffers. Ik echter leerde Efraïm lopen. Hij nam hen op zijn armen, maar zij erkenden niet dat ik hen genas. Ik trok hen met menselijke touwen, met koorden van liefde. Ik was voor hen als zij die het juk van op hun kaken omhoog tillen en ik reikte hem voer toe. Hij zal niet terugkeren naar het land Egypte, maar Assyrië, dat zal zijn koning zijn, want ze weigeren zich te bekeren. Het zwaard zal in zijn steden rondgaan, het zal zijn grendels vernietigen en verslinden vanwege hun opvattingen. Mijn volk volhardt in afkeer van mij. Ze roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men hem niet. Hoe zou ik u prijs geven, Efraïm, u uitleveren, Israël? Hoe zou ik u prijs geven als Adama en u doen, en met u doen als Zeboïm? Mijn hart keert zich in mij om. Al mijn medelijden is opgewekt. Ik zal mijn brandende toorn niet ten uitvoer brengen. Ik zal niet terugkeren om Efraïm te gronden te richten. Want ik ben God en geen mens. De Heilige in uw midden. En in de stad zal ik niet komen. Zij zullen achter de Heere aangaan. Hij zal brullen als een leeuw. Ja, hij zal brullen. En de kinderen zullen bevende komen van de kant van de zee. Ze zullen bevende komen als een vogel uit Egypte, als een duif uit het land Assyrië. Dan doe ik hen wonen in hun huizen, spreekt de Heere. Tot zover de eerste schriftlezing. De tweede schriftlezing vindt u in Matteüs 2. En we lezen eruit de versen 13 tot en met 23. Schriftlezing in het Nieuwe Testament is uit Matteüs 2 vanaf vers 13. Nadat zij, dat zijn de wijzen uit het oosten, vertrokken waren, zie een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom en zegt: sta op en neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte. En blijf daar totdat ik het u zal zeggen. Want Herodes zal het kind zoeken om het om te brengen. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder in de nacht met zich mee en vertrok naar Egypte. En hij bleef daar tot de dood van Herodes, opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen werd Herodes, die zag dat hij door de wijzen bedrogen was, verschrikkelijk kwaad. Hij stuurde er soldaten op uit en bracht al de jongetjes om die er binnen Bethlehem en in heel dat gebied waren, van 2 jaar oud en daaronder, in overeenstemming met de tijd die hij bij de wijzen nauwkeurig nagevraagd had. Toen is vervuld wat gesproken is door de profeet Jeremia. Een stem is in Rama gehoord, geklagen, jammer en veel gekerm. Rachel huilde over haar kinderen en wilde niet vertroost worden, omdat ze er niet meer zijn. Toen Herodes gestorven was, zie een engel van de Heere verschijnt Jozef in een droom in Egypte en zegt: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en ga naar het land Israël. Want zij die het kind naar het leven stonden, zijn gestorven. Hij stond dan op, nam het kind en zijn moeder met zich mee en kwam in het land Israël. Toen hij echter hoorde dat Archelaus in Judea koning was, in plaats van zijn vader Herodes, was hij bevreesd daarheen te gaan. Maar nadat ze door een aanwijzing van God in een droom gewaarschuwd waren, vertrok hij naar het gebied van Galilea. En toen hij daar gekomen was, ging hij wonen in een stad die Nazareth heette, zodat vervuld werd wat door de profeten gezegd is: dat hij Nazarener genoemd zal worden. Tot zover de schriftlezing en de tekst voor de preek in deze dienst vindt u in Matteüs 2, daarvan het laatste gedeelte van vers 15. Opdat vervuld werd wat door de Heere gesproken is door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Matteüs 2, vers 15b. Gemeente, we gaan nu samen ter voorbereiding op de preek zingen uit Psalm 105. En dat gaat dus over die bevrijding, uit die roep uit Egypte. Psalm 105, we zingen daarvan het 20ste vers, het 23ste en het 24ste. Dus Psalm 105, vers 20, 23 en 24.
In aansluiting op de preek zingen we met elkaar uit Psalm 25, het tweede en het zesde vers. Heer, hij maakt mij uw bewegen door uw woord en geest bekend. En wie heeft lust de Heer te vrezen? Psalm 25, vers 2 en vers 6. En tijdens het naspel door het orgel krijgt u gelegenheid dan om ook uw gaven te geven, die van harte bij u worden aanbevolen. 25, 2 en 6. Gemeente van Christus, beste jongeren. De cijfers over 2018 zijn nog niet bekend. Maar in het jaar 2017 waren er wereldwijd 68,5 miljoen vluchtelingen. Waarvan er zo ongeveer 2000 zijn omgekomen tijdens hun vlucht. Als u nagaat dat er in 2016 bijna 7500 waren. Dat neemt niet weg dat ook in het afgelopen jaar er veel vluchtelingen geweest zijn. Vanuit oorlogsgebieden, Syrië, ook uit het noorden van Afrika, Jemen. Zoveel plaatsen daar waar onlust is, waar honger heerst, waar verdrukking is. En dan zie je ze gaan. Mannen, vrouwen en kinderen. Op zoek naar een veilige plek. Weg van de oorlogsdreiging, terrorisme-dreiging. Op weg, de vlucht voor de honger. Ik zie ze gaan. Groot en klein, oud en jong. En in gedachten zie ik ze ook gaan, die twee jonge ouders, Jozef en Maria, samen met hun kind Jezus. Op de vlucht, ook op weg naar een veilig heenkomen. Hoe oud zal het kind zijn? In ieder geval onder de 2 jaar. Daar gaan ze. Begrijpt u het? Nog maar kort geleden waren de wijzen uit het oosten op bezoek geweest. En hadden ze het kind als de geboren koning van de Joden aangebeden. Ze hadden hun schatten opengemaakt, voor hem neergelegd. Goud, wierook en mirre, de duurste cadeaus hadden ze uit het oosten meegebracht. Wie had toen kunnen denken dat Jozef dat goud al zo snel nodig zou hebben? Voor die verre reis, die vermoeiende reis. En de reden waarom ze op weg zijn gegaan, Herodes de Grote. Hij heeft alles op alles gezet om het kind te doden. Nu al, zo jong nog maar, is Jezus het mikpunt van blinde haat en afkeer. En dat verwondert mij niets. Want Herodes is een verre afstammeling van Esau. Een Edomiet. Nu, de jongens en meisjes kennen hem wel, Esau. Esau, dat was de tweelingbroer van David. En jullie weten ook nog wel hoe Esau voor een kop linzensoep zijn eerstgeboorterecht aan zijn broer had weggegeven. En niet hij, maar zijn broer Jacob ontving daarom de zegen van vader Isaac. En dat bedrog door Jacob, dat heeft Esau nooit kunnen verwerken. En hier is het Herodes in wie Esau als het ware alsnog naar de beste zegen grijpt. Gods plan met Jacob, met zijn volk Israël, moet vernietigd worden. En daarom heeft Herodes het zwaard al gereed liggen. Om het kind Jezus te doden. Gemeente, het is alsof de duivel ermee speelt. En dat doet hij ook. Al vanaf het begin was de duivel bezig om de plannen van God te dwarsbomen. Dat zie je door het hele Oude Testament heen. Maar nu het er werkelijk op aan gaat komen. Nu God zijn zoon als redder in deze wereld gezonden heeft en in hem zijn beloften gaat vervullen, nu wordt het voor de duivel echt menens. Is het u en jou tijdens de schriftlezing opgevallen dat Matthäus het steeds heeft over
het kind en zijn moeder. Tot 4 keer toe kom ik die uitdrukking tegen. Niet moeder en kind, maar het kind voorop, het kind en zijn moeder. Het kind voorop. De naam van Maria wordt niet eens genoemd. Want om dit kind gaat het. Dat moet weg. Daarop zijn alle pijlen gericht. Dat kind moet dood. En daarom slaan Jozef en Maria met hun kleintje op de vlucht. Weg van de dreiging van Mozes. Weg van de dood. Een triest gebeuren. Dat zal je als klein, als jong gezinnetje maar overkomen. En ik zie zich in gedachten gaan. Al die vluchtelingen wereldwijd. Die kleine, die jonge gezinnetjes. Vaders, moeders, kinderen. Soms de vader nog met een klein kind op de arm. De angst is op hun gezichten te lezen. En toch, gemeente, zit er hier in Matthäus 2 meer achter. Wat Jezus hier overkomt, dat is maar niet vanwege het lot wat hem overkomt. Dat is maar niet iets wat alleen maar te maken heeft met wat Herodes van plan is. Wat Jezus hier overkomt, dat moet met hem gebeuren. En dat komt vooral naar voren in de plaats waar Jezus moet terechtkomen. Een engel van God verschijnt aan Jozef in een droom en geeft hem de opdracht: sta op, neem het kind en zijn moeder met u mee en vlucht naar Egypte en blijf daar totdat ik het u zeggen zal. Dat verre Egypte, helemaal door die woestijn heen, daar moet de reis heen. Jozef had misschien wel wat dichterbij een onderduikadres kunnen vinden. Bij vrienden of kennissen, buiten het gebied van Herodes. In het Overjordaanse bijvoorbeeld. Had ook gekund. Maar nee, ze moeten verder. Dwars door die eindeloze en dorre woestijn naar Egypte. Neem het kind en zijn moeder met u mee. Het kind voorop. Want om hem gaat het bij Herodes. Maar om hem gaat het allereerst ook bij zijn vader. In Egypte. Egypte, daar moet zijn zoon naartoe. Daar moet hij verblijven. En waarom dan? Wel, Matthäus zegt het zo. In het slot van het 15e vers van het 2e hoofdstuk. Opdat vervuld werd wat door de Heer gesproken is door de profeet: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Daarom. Gemeente, blijkbaar wil de Heere God dat in het leven van zijn zoon, van Jezus, Egypte al direct een belangrijke plaats, een belangrijke rol speelt. En als je goed nadenkt, is dat niet zo verwonderlijk. Want in de geschiedenis van het volk Israël heeft Egypte altijd een belangrijke plaats ingenomen. Gaat maar na in het Oude Testament. In de eerste plaats als een tijdelijke woonplaats. Als land van de vreemdelingschap. Dat moet u even vasthouden. Egypte als land van de vreemdelingschap. Abraham ging erheen toen er hongersnood was in Kanaan. Jozef haalde als onderkoning van Egypte zijn vader Jacob en zijn broers en hun gezinnen erheen. Daarna hebben de nakomelingen van Jacob 400 jaar in dat land doorgebracht. Daar woonden ze in een soort enclave in Goshen, wachtend op de dag waarop God hen uit Egypte bevrijden zou. Want zij wisten: hier is ons thuis niet. Ja, net zoals de vele gastarbeiders die er in ons land zijn. Uit Polen, uit andere Oostbloklanden. Ze wonen hier en misschien zijn ze hier ook wel met veel grote getalen hier in Gorinchem. In Wierden zijn ze, ze waren er ook in Renswoude. Mensen, je komt ze in de supermarkt tegen, maar ze spreken geen woord Nederlands. En ze trekken wat met elkaar op. Ze wonen hier, ze werken hier, maar daar is dan ook alles mee gezegd. Ja, want hun hart ligt ergens anders. In hun echte thuisland. En daar hebben ze heimwee naar. En daarom doen ze niet echt moeite voor om onze taal te leren. Daarom houden ze het liefst ook vast aan hun eigen cultuur.
Begrijpt u dat? Kunt u daar inkomen? Als het goed is wel, hè?
Wij zeggen al gauw, ze moeten zich maar wat aanpassen. Maar denkt u eens even goed na. Zijn u, jij en ik in het licht van het woord van God ook niet allemaal vreemdelingen hier? Vreemdelingen op aarde. Dat ons verblijf hier maar tijdelijk is en ons eigenlijke thuis ergens anders is. Helaas, zeg ik, helaas, beseffen we dat zo weinig. Of misschien wel helemaal niet. Als ik alleen al naar mezelf kijk. Jezus heeft gezegd dat die bij hem horen niet van deze wereld zijn, wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. Ze behoren deze wereld niet toe. Maar wees nou eerlijk, gaan we niet vaak in de alledaagse dingen op? We leven toch alsof we hier een permanente verblijfsvergunning hebben. En zo mogelijk proberen we uit het leven te halen wat erin zit. We hangen aan het hier en nu, aan onze baan, aan onze gezondheid, aan onze gezinnen, aan onze vriendschappen, aan onze portemonnee, aan ons succes, aan onze huizen. Jij bent druk met je studie en opleiding, je hebt plannen voor de toekomst min of meer klaar liggen. U ziet uit naar een onbezorgde dag om lekker van uw pensioentje te gaan genieten. Dat zijn zo van die dingen die ons bezighouden. We rekenen en we maken zo onze eigen plannen. En dat mag ook. Mag ook. Maar intussen is wel de vraag waar nou het zwaartepunt van ons leven ligt. Ligt dat nou hier beneden? Of ligt dat boven? Ik kan het ook anders zeggen. Waar ligt nou het zenuwcentrum van waaruit ons leven wordt gestuurd? En waarop is ons leven gericht? Wordt ons leven gestuurd door ons eigen gevoel? Door wat men vindt? Of uit God? Gemeente, we zijn op doorreis. Dat weet u toch? Wij zijn op doorreis en laten we daar met z'n allen goed van doordrongen zijn. Zeker ook aan het begin van een nieuw jaar. Een heel jaar voor ons ligt. Net als de dichter van Psalm 119. Hij wist van zichzelf, ik ben een vreemdeling hier beneden. Hoe je daarachter komt, dat eigenlijk hier je thuis niet is. Dan hierin. In de Bijbel, in het woord van God. De Heilige Geest leidt ons telkens weer naar het woord terug. En de Geest opent daarvoor onze ogen, onze harten. En laten we het dan bij die woorden van de tekst houden. Matthäus heeft ze van de profeet Hosea. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Wie wordt er daar nou mee bedoeld? Nou, in de eerste plaats het volk Israël. Dat blijkt wel uit wat de profetie in Hosea zegt. Het volk Israël. Zo moest trouwens ook Mozes van God het volk voor de farao noemen. Zo zegt de Heere, mijn zoon, mijn eerstgeborene is Israël. En daarom zeg ik tegen u, laat mijn zoon gaan, zodat hij mij kan dienen. En we weten het, hè, de Heere God heeft zijn zoon, zijn volk, zijn Israël uit Egypte, waar het vreemdeling was, opgehaald en thuisgebracht.
Maar in die woorden van Hosea zit nog meer. Mijn zoon.
En dat zie ik hier in Matteüs 2. Mijn zoon is ook de grote zoon van Israël. De Heer Jezus Christus, de Messias die uit dit volk zou voortkomen. En gemeente, dan lijkt het wel alsof de geschiedenis zich herhaalt. Zoals eens Israël uit Egypte, door God uit Egypte werd opgehaald. Uit dat land van de vreemdelingschap. Om het thuis te brengen in dat beloofde land. Zo wordt ook Jezus vandaar uit Egypte opgehaald. Naar huis. Ja, maar dan moet hij er wel eerst naartoe. En daar gaan ze. Het kind en zijn moeder. En Jozef. Ja, het kind voorop. Hij komt in Egypte om daar een vreemdeling te zijn. En dat is niet voor niets. Weet u, daar zit een geweldige boodschap in. Deze boodschap voor u, jou en mij. Jezus is vreemdeling geworden. Om zo voor vreemdelingen die weten dat hier op aarde hun thuis niet is, een gids te zijn naar huis, naar het vaderhuis. Om daar voor hen een plaats klaar te maken. En ze op zijn tijd eeuwig thuis te halen. Waar ze eeuwig thuis zijn, ze zich eeuwig thuis voelen. Hij voorop en die in hem hun redder gevonden hebben, achter hem aan. Hoe ik dat zo zeker weet? Nou, ik hou me maar aan deze woorden, aan de tekst. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Na enige tijd mag het kind, mogen Jozef en Maria inderdaad weer terug naar Israël. En dan gaan ze in Nazareth wonen. Maar ik kijk verder. En ik hoor de woorden van Jezus zelf, kort voor zijn heengaan naar de hemel. Woorden waarin hij het mij zelf beloofd heeft. En ik, als ik van de aarde verhoogd ben, zal allen naar mij toetrekken. En die allen zijn zij die in hem geloven zullen. Egypte als land van de vreemdelingschap. Dat was het voor Israël. En daarom moest de Heere Jezus er ook zelf heen. En er weer uit opgehaald worden. Om zo met zijn volk één te zijn. Dat is één. Israël, het land van de vreemdelingschap. Maar meer dan dat was het land Egypte. En dat weten de jongens en meisjes ook. Het land van de verdrukking. Van het harde werken. En van de slavernij. Van de vijandschap en van de haat. In Egypte zijn eens bijna alle jongetjes verdronken in de Nijl. Daar woonden de farao's die nog veel wreder en vijandiger waren dan alle Herodesen bij elkaar. Daar werd het volk Israël nog minder dan beestachtig behandeld. Daar telde het helemaal niet mee. Egypte. In de Bijbel het toonbeeld van de antigoddelijke macht. Van vervolging en verdrukking en van vijandschap tegen alles wat met de Here en het dienen van hem te maken heeft. Jozef moet erheen. Maar Jozef, waar begin je aan, man? Weet je wel wat je doet als je met de pasgeboren Jezus naar Egypte vlucht? Denk eens terug aan de Nijl, wat er in de Bijbel staat. Denk eens aan de farao. Ja. Maar de engel, God zelf, heeft het bevolen. Hij heeft het in de droom gezegd. En gemeente, opnieuw lijkt het alsof de geschiedenis weer tot leven komt. De Heere Jezus moet daarheen. En hij wil daar zijn. Weliswaar als een vreemdeling. Maar niet om zich als een vreemdeling te gedragen. Als iemand die als gast die zich op verre afstand houdt, nee. Jezus zoekt zelf de gevaren op en gaat de verdrukking en de vervolging niet uit de weg. Nog meer en nog dieper dan Mozes destijds wilde Heiland één zijn met zijn volk in haar lijden en verdrukking, te midden van de vijandschap en de pijn, toen en ook vandaag. Want gemeente, ook vandaag is het Egypte van de farao's en van de Nijl nog springlevend. En laat het u, jou en mij niet met rust. Hou daar rekening mee. Ik bedoel dit. De duivel, die grote tegenstander van God, die vijand van God, doet er alles aan om u, jou en mij bij God vandaan te houden. En daarin gaat hij gemeen en sluw te werk. Dan denk ik even terug aan de tijd toen het volk Israël in Egypte als slaaf moest werken. Tegen de verdrukking in groeide het volk. En wat deed de farao om het tegen te gaan? Hij liet ze nog harder werken. Nog zwaarder werken. Met de zweep erop. Van de vroege morgen tot de late avond, dan bestopte die bevolkingsgroei vanzelf wel. Maar God rekende anders. Het volk bleef groeien. En dat bracht de farao tot die gruwelijke maatregel. Alle jongetjes van 2 jaar en daaronder moesten in de Nijl worden omgebracht. Ja, zo gaat dat. Een sprekend voorbeeld, gemeente, van hoe de duivel te werk gaat. En op wat voor manier boze machten ons leven binnendringen. Dat begint onopvallend en voorzichtig. Op het eerste gezicht zo onschuldig. Via bepaalde openingen, onze ogen, onze oren. Een tv-programma wat onze aandacht trekt. Een tijdschrift wat in het oog valt. Muziek dat lekker in het gehoor ligt. Een mening die er voor je gevoel toe doet. Een massagedrag dat iedereen accepteert en gewoon vindt. Een biertje om het eens te proberen. Een briesertje, want iedereen doet het toch. Werkweek van 24 uur per dag, 7 dagen per week, want dat telt lekker door in je portemonnee. Maar intussen is de duivel je geest aan het vergiftigen. Door bepaalde gevoelens, bepaalde verlangens in je op te wekken, de hebzucht aan te wakkeren. Door je wijs te maken dat je het hier beneden wel vinden kunt. En zonder dat je er erg in hebt, begint er een soort hechtingsproces op te treden. Noem het voor mijn part een verslaving. En dat is de plek waar de duivel u, jou en mij hebben wil. Als hij het zo ver heeft gebracht, dan hoeft hij eigenlijk maar weinig meer te doen. Want dan heeft hij onze oren en dan heeft hij onze ogen en onze aandacht en ons gevoel. Dan heeft hij vanzelf ook onze tijd. Tijd, dat is het meest kostbare in ons leven. Dat is op ons hart na ook het meest kostbaar voor God en voor zijn dienst. En dan stel ik de vraag maar recht toe, recht aan. Hoeveel tijd is er in uw en jouw leven voor de Heere God? Of misschien wat reëler gezegd, hoeveel tijd blijft er voor hem over? Om met hem samen te zijn. Om voor hem stil te worden. Naar hem te luisteren. Met hem in gesprek te zijn. Hem te laten delen in wat jou bezighoudt. Tijd om ons te bezinnen over wie we zijn. Over de roeping die we hebben ten opzichte van onze naasten. En in onze omgeving. En niet in het minst over onze plaats in de gemeente. Of heeft de duivel het in jouw leven ook al zo ver gekregen? Dat al je tijd verloren gaat aan, nou ja, noem maar op, dat weet je zelf wel. Kijk maar eens in je agenda. Als je nu thuis komt, moet je eens in je agenda kijken wat er voor deze week allemaal al in staat. Je werk, afspraken, uitgaan. Vergeet je smartphone vooral niet. Wat een tijd daarin gaat zitten. Maak de balans maar eens op. En moet je dan niet eerlijk bekennen tegenover God, dat er voor hem maar bar weinig tijd overblijft? Of, en dat hoop ik zo, hè. Dat hoop ik zo. Sta de Heere God voor u, voor jou, op nummer 1. En laat jij je in alles door hem leiden, dat je je afvraagt, wat zou nou Jezus doen? Wat moet Jezus doen? Dat je door Gods genade de keuze hebt mogen maken voor hem. Nou, als dat zo is, dan is dat een hartelijke felicitatie waard. Weet je tegelijk ook hoe moeilijk dat kan zijn. Steeds loop je tegen je eigen zwakheid en slapheid aan. Dat je ook eerlijk moet erkennen dat je niet altijd die aandacht en ruimte aan de Heere God geeft die hij zo verdient. En ook de tegenkrachten van buiten zitten niet stil. Want hoe dichter je bij God leeft, des te heviger probeert de duivel je op alle mogelijke manieren aan het wankelen te brengen. Kijk, als je verder niets met de Heere God hebt, of je leven met hem is maar zo, dan laat de duivel je gang wel gaan. Want dan heeft hij aan jou geen werk. Dan komt het vanzelf voor hem wel goed. Maar anders is het, als je je leven met God serieus neemt, dan probeert die duivel je op allerlei mogelijke manieren van hem af te houden. Door anderen jou om jouw mening, als dat anderen jou door jouw mening buitensluit en je daar alleen komt te staan. Dat je genegeerd wordt als je openlijk voor de naam van Jezus uitkomt. Zo probeert die duivel jouw geloof, jouw leven met God te ondergraven. Doet het u en jou ook zo pijn als je voor de tv zit en je ziet en hoort dingen waar de naam van God en Jezus naar beneden wordt gehaald. Waarbij elke vorm van fatsoen verdwenen is. Het zijn maar een paar voorbeelden. Maar het kan nog heftiger. Zoals in de tijd van Israël in Egypte de farao geen duimbreed voor God en zijn wil week, zo wordt ook vandaag van hoger hand niet of nauwelijks meer met Gods naam en wil rekening gehouden. In de politiek, in de maatschappij. Waar is de barmhartigheid als het gaat om de vele vluchtelingen? Waar is de liefde voor het ongeboren leven? Waar is de eerbied voor het leven? Niet alleen maar als het gaat om het nog ongeboren leven, maar ook het leven van ouderen. Het is toch vreselijk met de dingen die je leest, die je hoort. Het is zo waar. Het is zo waar. Zover als de Nijl van Egypte en het zwaard van Herodes, nee, zover gaat het nog niet. Alhoewel, als ik kijk naar plaatsen in de wereld waar christenen om hun geloof daadwerkelijk vervolgd en gemarteld en gedood worden. Weet u wat ik zo bijzonder vind? En zo bemoedigend ook. Deze woorden hier in Matthäus 2, dat de evangelist het verlicht door de Heilige Geest het heeft gezien. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen, weggehaald. Dat wil zeggen, hij is er eerst in geweest als vreemdeling in dat land van vijandschap en haat en onderdrukking. En dan neem ik het ruimer dan de reis die de Heere Jezus als klein kind daarheen moest maken. Dan heb ik het over zijn komen midden in mijn leven van moeite, zorg en pijn. Midden in ons leven van aanvechting en strijd, van gebrokenheid. Het leven van de vele vragen en waaroms. Ja, ook in het leven van jou. Waarvan je zeggen moet dat het in alles voor God tekort schiet. Dat je zo vaak je hart en je gedachten naar de duivel laat hangen. Dan heb ik het ook over alle pijn en verschrikking die hij moest ondergaan. Om onze zonde. En die is er in geweest. Tot in de dood en het graf toe. Maar dan die woorden. En dan krijgen ze dan een geweldige lading. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ja, hij is eruit gekomen. God de Vader heeft hem eruit opgehaald en hem verhoogd. De machten van dood en graf konden hem niet vasthouden. En nu hij alles volbracht heeft, nu is hij bij God op de troon. Daar heeft de Vader hem naartoe gehaald. Wel verdiend. Om daar niets te doen? Nee, zeker niet. Integendeel. Vanaf die plaats troost en bemoedigt hij ons als geen ander. Legt hij zijn hand op onze schouder en ik hoor het hem zeggen, ze hebben mij gehaat, ze zullen ook u haten. En in de wereld zul je verdrukking hebben, maar heb goede moed, ik heb de wereld overwonnen. De duivel is overwonnen, verslonden. En daarom is zijn rol spoedig uitgespeeld, voor eens en voor goed. En daarom voor u, jou en mij, ligt er een heerlijke en geweldige toekomst open. En daarom, gemeente, staat Egypte nog voor iets. Niet alleen maar voor vreemdelingschap en niet alleen maar voor vijandschap en lijden en verdrukking, maar staat Egypte ook voor bevrijding. Want kijk maar naar het volk Israël. De Heere verloste het. Hij riep het weg van de slavernij en van onder de verdrukking door Farao vandaan naar het beloofde land Kanaan, met Mozes, de leider, voorop. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Ja, dwars door de onmogelijkheid van de Rode Zee en de woestijn heen. En wat toen voor het volk gold, dat geldt ook voor ons. En elke zondag horen we het. Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heb. Niet zal leiden, maar geleid heb. Dat is de bevrijdende boodschap. Het is gebeurd in Jezus Christus, die ook zelf in Egypte is geweest, maar er ook weer uit is weggeroepen. En in hem geldt voor u, jou en mij hetzelfde. Uit Egypte geleid, eruit weggeroepen. Maar leven we ook echt vrij? Zijn we er werkelijk uit die slavernij? Leven we als bevrijde mensen voor de Here en voor zijn dienst? Niet omdat het moet, maar omdat ons hart er naar uitgaat. Verwonderd en dankbaar om wat de Here Jezus volbracht heeft. Waarom ik dat zo vraag? Ik ga weer even terug naar Hosea 11. Als ik kijk naar het volk in de tijd van de profeet, het was Gods zoon als zijn eigendom uit Egypte weggeroepen. Maar wat was er van te zien? Even verderop lees ik: mijn volk volhardt in afkeer van mij. Ze roepen wel tot de Allerhoogste, maar gezamenlijk roemt men mij niet. Verdrietig, hè? Het volk zette bij wijze van spreken de klok weer terug. Alsof er nooit een bevrijding had plaatsgevonden. Alsof die reddende hand van God er niet was geweest. Het liep andere goden na en keerde zich van God af. Wat een aanklacht. Tegelijk ook wat een waarschuwend voorbeeld voor ons allemaal en een oproep. Waartoe? Paulus zegt het zo: sta dan in de vrijheid waarmee Christus u heeft vrijgemaakt. Dat is een leven in afhankelijkheid van hem en tot eer van hem. Ja, inderdaad, als vreemdelingen op deze aarde, waarin we niet opgaan in de dingen van deze wereld. Want die maken ons, net als het volk van Egypte, alleen maar tot slaaf, wat uiteindelijk onze ondergang en dood tot gevolg heeft. Maar het gaat erom dat we ons leven helemaal richten op Jezus. Dat we van hem leven. Ons door hem en zijn woord laten leiden. In alles. Tot in de kleinste dingen toe. Weet u het nog hoe Matthäus het zegt? Het kind en zijn moeder. Houdt u eraf vast. Het kind en zijn moeder. De naam van Maria wordt niet eens genoemd. Die is niet belangrijk, evenmin onze eigen naam. Nee, dat kind, zijn naam is Jezus. Om hem gaat het, die ene naam onder de hemel gegeven, tot ons behoud. Hij op de eerste plaats, in de beslissingen die je neemt. In de manier waarop je met jezelf en met je naaste omgaat. Over die ander praat. In de manier waarop je je geld uitgeeft en hoe je ook met de media, ook die social media, omgaat. In je werk, op school, ergens anders. In uw huwelijk, in uw gezin, in de gemeente en de manier waarop u naar de kerk gaat. Als bevrijde mens, voor wie maar één naam telt: Jezus. Wel in deze wereld, maar niet van deze wereld. Mensen die hier niet meer dan vreemdeling zijn en op doorreis zijn naar huis. het eeuwig thuis. Of moet u zeggen dat uw leven daar verre vandaan is? U durft niet zomaar te zeggen dat dat ook voor u geldt? Laat ik dit zeggen. Deze woorden uit Matteüs 2 zijn tegelijk ook een uitnodiging. Jezus' handen staan naar het geven. Doorboorde handen. Die de zekerheid geven aan u, jou en mij. Ik voor u. En daarom verlang jij ernaar om in die echte vrijheid te staan en te leven. Kom nog één keer bij die woorden. Het kind en zijn moeder. Ja, het kind voorop. En zijn moeder erachteraan. Die volgorde, niet andersom. Die volgorde. Hij gaat vooraan opdat wij hem volgen. Hem, dit kind. Die tegelijk ook de leidsman en voleinder van het geloof is. Zie op hem. Gemeente, daar komt het op aan. Je ogen en je hart op hem gericht houden. In geloof op hem. Zijn naam is Jezus. En dat betekent, hij redt. Hij leidt uit. En hij brengt thuis. Eeuwig thuis. Amen.
We zullen samen de Heere God danken en met en voor elkaar bidden. We danken u, Heere, voor dit bevrijdende nieuws van vandaag. De blijde boodschap dat er redding is. Daarvan getuigde u al door de mond van de profeet Hosea. En Matthäus zelf heeft in het gaan en het komen van Jezus, van de pasgeboren Jezus, naar Egypte weer terug, daar in de vervulling gezien van die profetie. Uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Uit Egypte, dat land waar uw volk in de slavernij leeft, verdrukking ondervond. Waar het als vreemdeling woonde. U, Heere Jezus, bent er zelf geweest. En zo komt u ook in ons leven. Bent u afgedaald in ons leven. Om er eenmaal weer uit weg te gaan. Ja, maar niet zonder eerst het offer van de verzoening te brengen. En zo hebt u voor de volle bevrijding gezorgd, Heere Jezus. En geef dat we daaruit leven, dat we ook werkelijk in die vrijheid staan. Schenk ons geloof. Schenk ons vertrouwen. Schenk ons een leven, Heere God, dat naar u vraagt, naar u verlangt. Schenk een leven dat in uw dienst staat. En wilt u dan de macht van de Satan, die nog steeds rondgaat als een briesende leeuw, wil die macht zoals u die gebroken hebt ook nu breken? Dat wij zo in de vrijheid staan en in uw kracht ook staande blijven. Heere, gedenk ons zo. Wij bidden u voor elkaar, voor de gemeente, voor alle zieken, alle die het moeilijk hebben, die de bestrijding in hun leven ondervinden. We bidden u voor allen die in verdrukking leven, dan denken we aan de broeders en zusters ver weg hier vandaan, die hun geloof niet openlijk mogen belijden, maar die in het geheim samen moeten komen. We denken aan de broeders en zusters die daadwerkelijk gefolterd worden, verdrukt, mishandeld worden om hun geloof. Heere God, houdt u ze vast. En geef ook hen dat hou vast aan u, dat ze niet afvallen. Maar Heere, tegelijkertijd is de verdrukking ook onder ons groot genoeg. Want al is het dan geen openlijke verdrukking, er zijn zoveel machten en krachten die ons klein houden. Die ons van u proberen af te houden, weg te halen. De duivel heeft zoveel mogelijkheden. Houd ons vast. Dat wij ook vaststaan. In het offer van Jezus Christus, in wat Hij alles heeft volbracht. Heere, zo komen wij u bidden voor de gemeente. Voor het werk van de ambtsdragers, van de broeders. Kerkenraad, wilt u hen zegenen? Wilt u ook morgenavond de bidstond zegenen? Zegent u het beroepingswerk? En wilt u spoedig, Heere God, ook hier in de gemeente nieuwe herder en leraar geven? Die is bij u al lang bekend. Dat geeft rust. Maar tegelijkertijd zouden we zo graag willen, Heere God, dat spoedig de vacature vervuld is. Geef wijsheid aan de broeders van de kerkenraad. Geef geloof en gebed in de gemeente. En laat zo, en ga zo ook hier, Heere God, uw gemeente voor. En naar uw belofte gaat u ook hier verder. O grote Christus, eeuwig licht. Niets is bedekt voor uw gezicht. Die ons bestraalt waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al ligt geen maan. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verbijt, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat u ons onze schuld vergeeft. Bescherm ons in de bange tijd van zielsverzoeking en van strijd, en laat nooit de boze vijand toe, dat hij ons enig hinder doet.
behoed het ganse christendom. Geef dat een kruis uw vreugd weer om. En vertroost het neergebogen hart. En heel in gunst der kranken smart. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen. Gemeente, ons slotlied is op toonhoogte 235. Neem mijn leven, laat het Heer toegewijd zijn aan uw eer.
Gaat nu heen in vrede en draagt met u de zegen van de Heere voor u, maar ook voor allen die bij u horen, opdat u als gezegende mensen naar huis gaat en anderen ook tot zegen zult zijn. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u en jullie allen. Amen.